Goedemorgen allemaal. Ik weet niet wat u denkt, maar ik vond het eigenlijk al goed. Ik heb eigenlijk al enorme noten bedankt aan het biddingsteam om dit te verzorgen voor ons. Het was echt al een feest van binnen en samen met elkaar. Daarvoor zijn we hier uiteindelijk. Dus wat mij betreft is er al genoeg geweest. We hebben weliswaar de gewoonte om ook nog een prediking te voorzien. Maar ik wil u toch uitnodigen om misschien even recht te staan, zij die willen. En eens tegen degene naast u te zeggen hoe je hier nu zit na dat uur dat we samen hebben beleefd. Sta even recht als gezond voor de bloedsomloop. En waar zit u? U moet niet recht staan, u mag dat. Hè? En waar zit u nu? Hè? Een minuutje om even te delen. U mag ook ondertussen Efeziërs er al bij nemen. Het Bijbelboek Efeze. Nu, vooraleer we gaan de prediking aanvatten, toch nog een dienstmededeling, een belangrijke. Erik heeft het vorige week ook al getoond, de zeer stijlvolle uitnodiging voor Pasen die eraan komt. Pasen is een hoogtijd van ons als kerk, die we samen willen beleven. En we willen daar ook mensen voor uitnodigen, dat ze mogen samen beleven met ons. Het thema is dan ook Pasen beleven. Nu, die uitnodiging, daar staat heel weinig informatie op, een paar icoontjes, die geheimzinnig al iets onthullen van wat Pasen is. En dan, je kan het niet goed zien, maar de datum van Palmzondag, ja, dat is eigenlijk de zondag waarop we Pasen gaan uitleggen, aan de hand van een tableau vivant. Willen we mensen, elkaar natuurlijk, maar gewoon waarover gaat Pasen? Waarom is Pasen de hoogtijd van de kerk? En dan, aan de andere kant, met Pasen zelf gaan we eigenlijk Pasen beleven. Minder over Pasen praten dan wel het feest vieren door middel van ontbijt. En waarom staat er zo weinig informatie op? Met de bedoeling dat u die uitnodiging gebruikt om mensen uit te nodigen. En niet om ze in de bus te steken. Maar dat u zelf uitlegt hoe het in zijn werk zal gaan. En vooral voor dat paasontbijt is het belangrijk dat u goed weet wat er gebeurt. Wat gaat er gebeuren? Vanaf 9 uur, dus anders dan anders. Vanaf 9 uur bent u welkom. En voor 1 keer mag u later komen. Ja? Dus vanaf 9 uur begint er een zangfeest met de eerste 5 die er zijn. Of die eerste 50 die er zijn om 9 uur. En dan komen er mensen binnen. En tegen 9:30 is iedereen aanwezig. Want dan zingen we nog een kwartier voluit het grote zangfeest. Maar daarvoor bent u al goed opgewarmd, omdat u hier al was vanaf 9 uur. Maar de mensen die u uitnodigt, mag u zeggen, u mag vroeger komen, maar 9:30 is prima. Want dan komen zij in het feest en dan beleven zij het feest al. En dan zingen we een kwartiertje en daarna gaan we ontbijten. Eerst een 30 minuten de kinderen, geven we voorrang. Zodat die klaar, en als die klaar zijn, dan kunnen de volwassenen nog goed natafelen met een gesprek. En een klein woordje achteraf, dat ik zelf samen met Olivier Lejeune ga voorzien. Dat is dat paasontbijt. En u snapt het is heel anders dan anders. De informatie staat ook op de website, dus daar kan u het nog eens nalezen. Maar gebruik ze om mensen uit te nodigen, niet om in een brievenbus te steken. En hopelijk is het een hele bijzondere paastijd. Goed, dat even als dienstmededeling. Ik was blij dat Gert die boom naar boven bracht daar straks, want ik heb vandaag opnieuw een boom bij. Een andere, de boom die we ook hebben getoond bij de gemeentevergadering. Wie was er op de gemeentevergadering? Steek uw hand eens omhoog. Ja, er waren veel mensen, een kleine 70 mensen. Dat was heel fijn. Maar voor de anderen toch ook even inzoomen op die boom, want wat is dat? Wel, heel kort ga ik maar zijn. We gaan een nieuwe organisatiestructuur proberen in te voeren in de gemeente. Omdat onze gemeente is in de voorbije jaren heel erg gegroeid. Heel groot geworden. Nu, het is een boom geworden. Iemand zei na de vergadering, ik had op zijn minst verwacht dat je een druivelaar had gepakt. Dan bleven we in thema van de wijnstok, de rank en de druif, onze zalen. Nu, het is een boom geworden. En wat staat er in die boom? Wel, er staat eigenlijk alles wat er gebeurt, maar dan opgedeeld in groepjes. En wat zijn die groepjes? Wel, degene die we nodig hebben, waar alles op steunt. Planning en communicatie, financiën, administratie, faciliteiten. Ja, dat gebeurt allemaal. Dat is nodig, want anders dan is het heel moeilijk om te weten waar je moet zijn, wanneer, voor wat. Maar dat is niet per se waarvoor we het doen. Waarvoor we gemeente zijn, wat we hier als gemeenschap willen doen, dat uit zich in onderwijs, wat we willen meegeven, de zondagsscholen zijn bezig nu, uit zich in pastoraat, hoe we willen zorgen voor elkaar, wanneer het goed gaat, maar ook gewoon wanneer het minder goed gaat. Missie, hoe we willen uitreiken met het evangelie. Projecten, allerhande, zoals bijvoorbeeld een paasontbijt, dat zit niet vast in een stramien, maar dat moet ook georganiseerd worden. Gebed. Gebed willen we meer dan ooit in de toekomst naar voren gaan schuiven als een roeping van ons als gemeente. En daar willen we echt heel bewust aandacht en ruimte voor gaan creëren. En dan iets wat de doelgroepenwerking heet. Wat is dat wel? Zondagsscholen, jeugdwerk, gezinswerking, 50+, whatever, wat er ook is. Specifieke groepen. Er gebeurt massa's hier in onze gemeente. En we proberen dat mooi een beetje te kaderen. En natuurlijk alle erediensten. Onze feesten die we samen vieren eigenlijk. En we gaan proberen onze werking goed te structureren. We gaan niet per se meer doen dan nu. We gaan misschien op een gegeven moment zeggen, oh, we gaan iets anders doen dat beter bij ons past. Maar dan is het een beetje logisch gestructureerd. Nu, dat is iets voor in de toekomst. En eigenlijk is dat niet zo bijbels dus. Want het had een druivelaar kunnen zijn. Ik ben de wijnstok, jij de ranken. We vinden eigenlijk in de Bijbel helemaal geen boom als beeld van de gemeente. Waarom doen we dat toch? Wel, omdat het gewoon aan ons gegeven is om zelf na te denken, hoe organiseert je de gemeente? Toen wij als oudste paar 2 jaar geleden voor het eerst begonnen na te denken, onze gemeente zou een nieuwe structuur mogen krijgen, dan ben ik samen met een aantal mensen op zoek gegaan, wat is nu de beste Bijbelse structuur? En de Bijbel zegt daar niks over. De Bijbel zegt niet hoe een gemeente moet georganiseerd zijn. De Bijbel zegt wel bepaalde principes. Orde bijvoorbeeld moet er zijn in de gemeente. Maar hoe dan? Dat mag volledig ingevuld worden zoals wij dat willen. En dus is het een menselijke structuur, geen Bijbelse structuur. Maar willen wij wel daar die principes gaan inleggen die de Bijbel ons meegeeft. En die principes geeft de Bijbel mee aan de hand van andere beelden. Niet een boom, maar wel bijvoorbeeld de gemeente als bruid. De gemeente als gezin. De gemeente als tempel. Allerlei beelden. En eentje waar wij al hebben bij stilgestaan en waar ik vandaag op wil terugkomen, is de gemeente als lichaam. Wij hebben een kleine 2 jaar geleden een reeks gedaan over het lichaam van Christus. Wel, ik wil daar vandaag een beetje op verder bouwen. En we gaan dat doen aan de hand van Efeze. En u mag Efeze hoofdstuk 4 erbij nemen. Efeze hoofdstuk 4. Maar voor we in het woord duiken, wil ik God zegen daarover vragen. Vader, ik dank u voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw gemeente, Heere God. Heer, dat u zelf de gemeente heeft bedacht als manier waarop wij, Heere God, voor u komen. Heere God, wij komen niet alleen voor u, wij komen als gemeente voor u. En ik bid u dan, Heere God, dat we uw woord open doen, dat we van u ook gevoed worden, Heere God. Niet vanuit onszelf. Wilt u mijn mond zegenen, wilt u onze oren en onze harten zegenen, Heere God, dat u daarin werkt. Bid ik in uw naam. Amen. Ik weet niet of u al eens de Bijbel achterstevoren heeft gelezen. We gaan dat vandaag doen. We gaan een Bijbelstuk achterstevoren lezen en dan ontdek je allemaal nieuwe boodschappen. Dat is niet waar. Dat was met platen van de Beatles en zo naar het schijnt. Maar we gaan wel een stukje achterstevoren lezen en we beginnen in hoofdstuk 4 vanaf vers... eens even kijken, het laatste stukje van vers 16. Want daar staat... Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Het lichaam van Christus, dat kan groeien blijkbaar, want zo verkrijgt dat zijn groei, tot opbouw van zichzelf in liefde. Wauw. Wij zitten met een gemeente hier, een gemeenschap van geloven die de voorbije jaren sterk is gegroeid. Maar getallen is één zaak. Een kind dat opgroeit, groeit niet alleen fysiek op. Het groeit ook op in diepte van intelligentie, emotioneel, motoriek, in allerlei groeit. Het groeien is veel meer dan alleen maar groter worden. En dat is wat wij toch willen. Groter worden, natuurlijk, meer mensen die tot geloof komen, maar vooral ook groeien in kracht. In de kracht van dat lichaam. En er staat, zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Hoe dan? Wel, dat staat daarvoor. En we gaan stapsgewijs ontdekken hoe dat lichaam zijn groei krijgt. En we beginnen het vers daarboven dan, dat is logisch, want zo verkrijgt het zijn groei. Vers 16 vanaf het begin. Vanuit hem, dat is Jezus, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. We lezen hier, Jezus voegt samen, maar elke band geeft ondersteuning in de mate dat ieder lid werkzaam is. Ieder deel werkzaam. De samenvoeging, de groei, die komt door de band die Jezus creëert tussen elk van ons, in de mate dat ieder lid, ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Dat is sterk, dat begint bij Jezus, maar het heeft een impact op ons allemaal. Het is een voorwaarde voor die groei. Ieder deel, elke band. Nu, dat is een eerste zaak, dat zien we dus. We zien, het gaat hier over mij, het gaat hier over u. Maar met welke motivatie? Dat is oké, allemaal, maar waaruit zouden wij dan allemaal gemotiveerd worden? Dat lezen we daarboven. Het is een beetje moeilijk als je achter te voorleest. Ik sla soms een stukje over. Er staat vers 15. Dat wij, door ons in liefde aan waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Want vanuit hem wordt het lichaam samengevoegd. Dat wij, door ons in liefde en waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, Christus. Dat is onze motivatie. Groeien naar Christus. Dat we Jezus leren kennen. Liefde voor Jezus. Te willen zeggen, die Jezus, daar gaat het mij om. Het gaat mij om te leren te verstaan wat dat hoofd is. Groeien naar Christus. En weet u, als we allemaal uit elkaar staan, dan staan we uit elkaar. Maar als we allemaal groeien naar Christus, dan komen we van nature dicht bij elkaar. Ja, want als ieder lid groeit naar Christus. Dat is die motivatie. En die motivatie, als die goed zit, dan gaat dat gebeuren. Dan wordt elke band sterker. En dan gaat ieder lid zijn plaats vinden. Groeien, verlangen naar Christus. Dat is de motivatie die daarachter zit om uw plaats op te nemen. Nu, hoe kom je daar dan? Jezus leren kennen. Groeien naar Jezus, dat staat daarboven. Vanaf vers 12. Ik leid een beetje anders in. De heiligen worden toegerust om de heiligen toe te rusten tot werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat we alle komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Oké, als we willen groeien naar dat hoofd, we willen groeien naar Christus, we willen meer van hem weten, meer op hem gaan lijken, wel, dan is daar een weg naartoe, namelijk dat heiligen worden toegerust tot werk van dienstbetoon. Wij worden geroepen om dienstbetoon te gaan uitvoeren. Dat betekent elkaar dienen. Iets doen. U inzetten voor het lichaam van Christus. En dat is heel belangrijk, want daarin worden wij volwassen. Staat er dan. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof, tot een volwassen man. Het is doorheen dat dienen van elkaar, dat wij volwassen gaan worden. Dat wij als lichaam van Christus, als geheel, en onze plaats daarin, dat wij volwassen christenen gaan worden. Door dat dienen van elkaar. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar staat dat we moeten worden toegerust. U moet daarvoor leren. U moet leren theoretisch, hoe zit dat allemaal? En ik moet leren, hoe doe ik dat in de praktijk? Leren. Dat is heel belangrijk en dat stopt niet. Ja? Je bent nooit klaar met leren. Dat zeggen ze tegenwoordig, je moet een leven lang leren. Maar als christen des te meer, want we zijn levenslang discipelen. Leerlingen. Als u verlangt naar een volwassen christenheid, als u verlangt naar meer op het ritme van Jezus gaan leven, ja, dan is dit de stap. Wees bereid om toegerust te worden. Zoek naar kennis, zoek naar praktische tools, zoek naar hoe kan ik mij inzetten. Want in het inzetten groei ik naar volwassenheid. Nu, daar is toch iets bijzonders aan. Als u toegerust moet worden, als ik moet bijleren, moet dat van ergens komen. En dat is een heel belangrijke zin die daar staat in vers 11, het vers daarboven. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. In andere brieven van Paulus is dat lijstje langer, dat doet er op zich niet toe. Er staat dat sommigen zijn gegeven om iets te doen. Namelijk om de heilige toe te rusten, staat er. Dus er zijn herders, er zijn profeten, er zijn apostelen, evangelisten, die zijn gegeven om wat te doen, om te evangeliseren, om herder te zijn, om apostel te... Ja, ook dat. Maar die zijn gegeven om de heilige toe te rusten, om ons toe te rusten. We hebben nodig dat sommigen iets meer van God hebben gekregen om ons te leren. En dat betekent dat dat eigenlijk eerder de uitzondering is dan de regel. Mensen met een zeer specifieke uitzonderlijke gave, dat is de uitzondering. Niet de regel, want die personen roept Paulus op, heeft Jezus gegeven aan ons om ons toe te rusten. Er zijn dus heel veel mensen die, zullen we zeggen, gewoon christen zijn. En dat is helemaal de bedoeling. Wij zijn geroepen om toegerust te moeten worden en te leren om dan te dienen. En dus die mensen die dat daar zijn met die speciale kwaliteit, een gave mogen we dat wel noemen, die moeten enerzijds hun taak natuurlijk doen, evangeliseren, maar die moeten zeker ook de tijd hebben en de moeite nemen om anderen toe te rusten. Betekent ook dat zij niet alleen maar dat moeten doen. Want anders dan nemen zij hun taak niet op, namelijk om anderen bij te leren. Goed, betekent dat dan, er hebben een paar iets speciaal gekregen en de rest moet maar gewoon goed zijn best doen? Nee, dat niet. We gaan naar vers 7. Er staat, maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gave aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is om in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. Dat laatste stukje, dat is een psalm die wordt... Daar doet Paulus even een korte uitweiding. Wat hij wil laten doen, wat hij wil laten zien, is dit. Die psalm 68, dat is een overwinningspsalm, waarin wordt beschreven hoe God als overwinnaar terugkomt van de strijd. En wat deed een overwinnaar toen, een koning? Die had alles bij wat hij had veroverd en daar werd dan uitgedeeld. Hier neemt Paulus even zo'n uitweiding om te zeggen, Jezus is de grote overwinnaar. En het enige dat hij doet is, hij heeft de gevangenis gevangen genomen, dus we hoeven niet bang zijn om vast te zitten in ons leven, maar hij heeft gegeven. Aan ieder van ons staat er, maar aan ieder van ons is de genade gegeven in de maat van de gave van Christus. In andere vertalingen wordt dat wat duidelijker gezegd, aan sommigen dit, aan anderen dat. Aan ieder van ons is gegeven. Bij sommigen staat daar. Sommigen heeft hij gegeven als apostelen, als dit, als dit, als zo. Maar aan ieder is gegeven. Die koning Jezus is terug naar de hemel gegaan en heeft gezegd, ik geef u allemaal iets. U krijgt allemaal van die overwinning, van die rijkdom, van het koninkrijk. Er is iets bijzonders aan u gegeven. En dat moet u vasthouden. We gaan daar zelfs nog even verder op in. We gaan, maar u moet dus dit onthouden. Jezus heeft gegeven. Jezus geeft aan u. Aan u allemaal. Als u denkt, joh, ik heb dat eigenlijk nog niet ontdekt. Dat maakt niet uit. U heeft iets ontvangen. En dat wilt hij gebruikt zien worden. Nu, daar zitten we weer precies op de individualiteit. Het gaat om u, het gaat om mij, want we hebben iets gekregen. Maar daar zitten we eigenlijk altijd op zo'n wip. Het gaat om ons, heel persoonlijk. Maar het gaat altijd ook over ons allemaal als lichaam. En dat lezen we in het stukje daarvoor. Namelijk dit. Wij zijn samen één lichaam, vers 4. En één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Ja, wij hebben individueel, ieder van ons heeft iets gekregen... Maar wij zijn één. 7 keer 1. Niet toevallig waarschijnlijk die 7. Prachtig. 1 lichaam. 1 geest. 1 hoop. 1 Heer. 1 geloof. 1 doop. 1 God en Vader. U heeft een heel persoonlijke Vader in de hemel. Maar die is niet van u. Dat is mijn Vader. En dat is een Tony zijn Vader. En dat is een Bart zijn Vader. U bent gedoopt, misschien hier in het doopvond, misschien ergens anders, misschien in een andere kerk. Dat was ander water, maar dat was dezelfde doop. U heeft niks speciaals ervaren dat ik niet ervaren heb daar. U heeft daar uw oude leven afgelegd en uw nieuwe opgenomen en Christus zijn identiteit gekregen. Wij hebben allemaal datzelfde. Wij hebben allemaal dezelfde hoop. U hoopt dat misschien niet, per se. Misschien hoop ik iets anders dan u, maar dat is omdat we het verkeerde hopen dan. We hebben dezelfde hoop, hetzelfde vooruitzicht. Wij zijn, doordat wij geloven, 100% aan elkaar verbonden. Die personen die u rond u ziet zitten hier, kijk maar eens rond even. Ja, kijk maar eens goed en naar achter. Of u dat nu wilt of niet, wij zijn enorm sterk aan elkaar verbonden. Als u zegt, ja, maar die wil ik niet verbonden zijn, dat vind ik geen tof, hè. Dan zegt u eigenlijk, ja, we hebben samen in dat bad gelegen, maar ik wou liever dat hij er niet bij in lag. Het is 1 doop. 1 geloof. U kan het geloof van een ander niet minachten. Oké, wij moeten leren en de ene die heeft al wat verder en die heeft al wat meer gekregen in zijn leven. Maar het is hetzelfde. Het geloof van die ander is even kostbaar als dat van u. Dat moet u beseffen. Het is eenheid die wij nastreven. Nu, van waar komt die eenheid? Van waar komt alles? Wat is de oorsprong van dit alles? Dat lezen we vanaf het eerste vers. Zo roep ik, dat is Paulus, de gevangene in de Heer, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Die eenheid komt door Gods geest. Die eenheid komt doordat er geestelijk leven in u is. Of niet. Dat is de keuze. Er is geestelijk leven omdat u God hebt aanvaard als koning, Jezus hebt aanvaard als redder, en op uw knieën bent gegaan, dat hebben we hier zo prachtig door Levi uitgelegd gekregen. Als dat proces... Als u daar helemaal ja en amen op heeft gezegd, dan is Gods geest in u. Dat is waar het uit alles komt. Dat is waaruit de eenheid echt voortkomt. Dat is de nederigheid en zachtmoedigheid. Als wij waardig Christen zijn, dan is nederigheid en zachtmoedigheid. Dat is onnatuurlijk. Dat hebben we al vaker gezegd. Nederigheid en zachtmoedigheid is onnatuurlijk. Wij willen recht staan en de ander kleiner maken dan onszelf. De geest zorgt voor nederigheid en zachtmoedigheid. En dat is die sfeer wanneer dat lichaam kan ontwikkelen. Geestelijk leven. Dat vecht in ons heel hard tegen ons ander leven nog. Dat menselijk leven. Dat is een gevecht. En wij moeten kiezen voor het geestelijk leven. Dat is de voedingsbodem waaruit dat lichaam kan groeien. Dat is meteen ook... Oh ja, ik heb het hier. Dat is de manier waarop eigenlijk heel dat traject tot de opbouw van het lichaam kan gegaan worden. Nu, ik wil er even naar terug gaan om wat hangijzers aan u mee te geven. Waar moet u zo over nadenken in uw leven? Waar staat dat nu? Het wordt zelfs weer groter. U kan het ook daarna op internet altijd nakijken. Ik weet, dus 7 stapjes, dat is te veel om te onthouden. Broed daar eens op. En ga eens kijken in uw leven, waar ergens kan ik vooruit gaan? En dat eerste is dus, uw geestelijk leven, is daar geest? Praat u met God, vraagt u aan God, geef mij uw geest. Ik wil met u wandelen, ik wil niet mijn eigen weg gaan. Want, zoals daar staat, met zachtmoedigheid en geduld. Wij kunnen ook geduld faken. Wij hebben ook een natuurlijk potentieel aan geduld. Maar daar kom je er niet mee, een leven lang met mensen op weg. Dan is uw menselijk potentieel van geduld te beperkt. Wat kan het ook zijn? Geduld kan ook een vermomde onverschilligheid zijn. Dat je op een gegeven moment hebt gezegd, mijn geduld is op, maar ik zet een stapje naar achter en doe mij niks meer. Dus ik kan doen alsof ik geduldig ben, maar eigenlijk ben ik onverschillig geworden. Geen geestelijk leven. De geest van God wil ons met geduld met elkaar doen omgaan. De geest in uw leven. Die eenheid nastreven. Zoals ze daar zeiden, 1 doop, 1 geloof, 1 Heer. U moet dat ten eerste geloven. Moet u eens goed over nadenken. Hoe u dat allemaal gelooft, die 7 eentjes. Hebben we dat allemaal gemeenschappelijk? En dan goed beseffen dat uw geloof, uw leven, even kostbaar is. Of niet kostbaarder is dat van een ander. Dat u even hard verbonden in, dat geloof van uw buurman of buurvrouw, dat uw geloof is, dat u dat ook wilt koesteren. Dat moet u beseffen, voor u daar actie voor wil gaan ondernemen. Dat zegt, oké, als dat waar is, dan gaan we dat doen. Ik denk dat de meesten van ons beseffen dat hun kinderen, dat is... Maar zo moeten wij ook naar elkaar kijken. Alsof wij elkaars kinderen zijn die wij willen verzorgen. Want we zijn kinderen van dezelfde vader. Wat dan met het feit dat Jezus geeft aan ieder? Ik kan me voorstellen dat verschillende van jullie denken, ik weet eigenlijk echt niet zo wat God aan mij heeft gegeven. Dat is soms een zoektocht. Vooral omdat het bij velen niet zo super uitzonderlijk er keihard bovenop ligt. Maar ten eerste, geloof het. Geloof dat er iets is waarmee God u bruikbaar wil laten zijn in zijn gemeente. Geloof ook dat je mocht vertrouwen dat het er is. Want ik geloof het wel, maar ik vertrouw er niet op, want ik vertrouw mezelf niet. Je hoeft jezelf niet te vertrouwen, je moet God vertrouwen. Maar er is misschien 1 reden waarom u daar verkeerd naar kijkt. Namelijk dit, wanneer God iets geeft aan u, dan is dat om een ander te dienen. Dat is niet om iets te kunnen. Dat is niet om, ik heb ontdekt waar ik goed in ben. Dat is niet wat God u wil geven. Ik geef iets aan die, dan zie wat die dan kan. En dan kan die naar zichzelf kijken en zeggen, wauw, zie eens wat ik kan door God. Nee, God geeft om te dienen. Misschien denkt u, dat is helemaal niet zo wauw. Dat is toch doodgewoon? Ja, zo is het heel vaak. Dat het gewoon doodgewoon is. Wij proberen ons dienend in te zetten. Vaak is dat wat God aan u geeft. Dat die karaktereigenschap waarmee u zalvend of zo vriendelijk kan zijn, die tijd in uw leven die u nu gewoon hebt om te besteden, dat geld dat binnenkomt met stromen, waar u denkt, wat moet ik daar nu mee doen? Ja. Ieder van ons wordt gebruikt door Jezus voor zijn lichaam. En dat is om te dienen. Dat is dan niet om te zeggen, wauw, toch chic dat ik dat kan in mijn leven. Nu, om te dienen, is het dus ook belangrijk dat wij een juiste kijk hebben op de zaak. Het is belangrijk om juist inzicht te hebben. Dat we onderscheiden dat ik misschien niet zo die grote evangelist ben, maar ik kan dienen. Maar dat ik dan wel op zoek ga van, oké, ik wil leren. We moeten toegerust worden. Wilt u nog leren? Wilt u nog bijleren om iets beter te kunnen in uw dienstbetoon. Dat is wat er staat. De Heilige toetrusten tot werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Gaat u op zoek naar een vorming, Een geestelijke vorming, een praktische vorming in datgene waar u kan dienen in de gemeente. Doet u dat of denkt u, oh, ik heb al genoeg geleerd in mijn leven. Ik heb nu ondertussen al wel wat skills opgedaan. Ja, ik heb al heel veel gedaan. Er staat hier, tot opbouw is er nodig dat er dienstbetoon is. En dan moet je toegerust zijn. De maatschappij verandert, moet u misschien een beetje mee veranderen. Een beetje bijleren. De meeste van de 60-plussers hier hebben wel de moeite gedaan om de computer te leren. Ook al is dat bij sommigen tegen hun goesting. De maatschappij verandert, wij leren bij. En zo ook, in de jaren 80 kon je met de gitaar op de markt gaan staan om het evangelie te verkondigen. Nu werkt dat niet meer zo goed. Wat dan? Zijn we bereid om nog toegerust te worden, om bij te leren? Nodig dat het lichaam kan groeien. En dat kost iets. Dat kost van je tijd. Het kost inspanning. Maar we waren op leidersconferentie. Dat was dan wel tegen leiders. Maar ik zeg het ook tegen jullie. Het mag al eens iets kosten. Het werk van Christus, dat mag al eens een offer kosten. Als je kijkt naar het offer dat hij brengt, denk ik dat wij hem dat misschien wel verschuldigd zijn. Nu, we gaan... Oh ja, ik zit al wat achter, hè. We gaan naar het voorlaatste stapje. Want ik zeg dat hier nu, en misschien voelt u het al zo, ah, ze willen mij hier weer aan het werk zetten en zo. Dat is niet waar het over gaat. Hopelijk denkt u niet, oh, ik moet nu iets gaan doen voor die oudsten en ik weet nu aan mijn nieuwe structuren en zo. Liefde voor Jezus. Dat is de enige echte motivatie. Dat u die toewijding naar hem gaat zien als dat is waar mijn leven voor bedoeld is. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Verlangt u daarnaar? Groeien naar Jezus. Ik kijk soms op mijn leven en denk, ah, kerel, hoe ver staat jij nog daarvan? Ik denk, oh Jezus, ik wou dat ik bij die 12 was en rechtstreeks kon zien hoe het moest. Waarschijnlijk zou ik er even weinig van bakken, maar zo denk ik dan. Groeien naar Christus. Zo worden als hem. Dat is de motivatie. En dan wil ik eindigen daar waar we begonnen waren, want ik was tegen stroom begonnen. Elke band en ieder lid. Beseft u dat? Dat dat uw identiteit is? Dat u noodzakelijk bent in het lichaam van Christus? Hij zegt daar niet, sommige banden en sommige... Het lichaam wordt opgebouwd in de mate waarin sommige werkzaam zijn, die goed hun best doen, die veel kunnen. Nee, ieder lid, u bent zo kostbaar. U bent zo essentieel. En dat is geen opdracht, dat is een identiteit. Beseffende, u bent een vitaal onderdeel van het lichaam van Christus. Een uitspraak die ik daarbij wel interessant vond, is deze. In het lichaam van Christus zijn geen vrijwilligers, alleen vaste leden. Als u kijkt naar uw lichaam, daar zijn geen vrijwilligers. Niet zo een been dat af en toe zegt, deze keer wil ik nu ook meedoen. Sommigen zeggen, ik wil niet meer meedoen, dat is waar, bij sommige delen van het lichaam. Maar snapt u het idee? U bent van vitaal belang. U bent een vast lid van dat lichaam van Christus. Of u bent er geen. Maar een vast lid draait mee, geniet mee, heeft mee pijn, heeft mee moeite wanneer het bergop is en het kost moeite. Is stijf na een goede... Dat is allemaal deel zijn van dat lid. De vreugde en het verdriet. Maar dat bent u. Besef dat diep. Dat is een, als je dat beseft, dat is eigenlijk gigantisch. Dat uw lichaam van Christus, dat u daar echt een deel van bent. Laat dat een roeping zijn, laat dat een identiteit zijn waar u vreugde uit haalt. Want u bent nodig in dat lichaam, zo heeft hij het bedoeld. En zo komen we bij dat lichaam waar we hopen dat het hoofd zich comfortabel voelt. Dat het hoofd zegt, wauw, de plannen die ik heb. Dat Jezus zegt, hetgeen dat ik hier zie voor Herentals, met die lokale gemeente, daar heb ik een plan voor. En dat gaat werken, want daar zijn leden die, waarvan, zoals Hugo zo prachtig bad, waarvan ik hou en die van mij houden, waar die communicatie is, waar het geestelijk leven is, dan gaat dat bewegen. En ik moet eerlijk zijn, deze preek is natuurlijk een beetje ingegeven door het feit dat we met de nieuwe structuur bezig zijn. We hebben daar 2 jaar geleden, los van die structuur, ook heel veel aandacht voor gehad. Maar we hopen vooral dat we samen als lichaam onderweg gaan zijn. En dat u heel diep beseft, u bent van vitaal belang. Daarom willen wij als gemeenteleiding en de werkgroep, want dat waren andere mensen, de werkgroep die dat aan die structuur is bezig geweest, dat is heel fijn werk geweest, dat was best pittig soms, dat was plezant, dat was gewoon werken. Maar we hebben Gods leiding nodig. We hebben Gods leiding hier nodig. Het hoofd dat bepaalt hoe het gaat. En daarom willen wij de komende 3 maanden een gebed en vaste tijd gaan doen. We willen graag elke tweede dinsdag, wanneer het ook gebedsconcert is of gebedsstonden op dinsdag, een gebedsdag inlassen en een vaste dag. Dat is natuurlijk vrijwillig in de mate dat u daartoe bereid en voor wilt gaan en voor kan gaan. Maar we willen u oproepen. We gaan ook 2 wekelijks u een herinnering sturen per mail met gebedspunten daarin, misschien ook tips om te vasten, zodat wij echt het aangezicht van God gaan zoeken. Want u heeft de structuur gezien, dat is niet zo belangrijk, zo proberen we het te regelen, maar de 2 gebedspunten zijn deze. Welke plaats heeft God op dit moment voor u in het lichaam? Want misschien is dat een andere plaats dan die dan tot nu toe heeft gehad. Welke plaats wilt God dat u inneemt? Bid daarvoor. Vraag dat God tot u spreekt. Maar we gaan ook op zoek naar een heleboel diakenen. En de oudste, we gaan kijken hoe dat allemaal past in die nieuwe structuur. En daar moeten we ook naar op zoek gaan. Zoals daar staat, sommigen zijn gegeven. Wie zijn die sommigen? Daar moeten wij naar op zoek gaan. En bid daar ook voor. Dat God ons geeft diegenen die nodig zijn. Om leiding te geven, om toe te rusten, hoe dat werkt. En zo willen we echt 3 maanden lang daarmee bezig zijn. Het is niet dat we pas na de 3 maanden verder gaan. Maar we willen heel het proces van onze gemeente goed te beheren, willen we aan Gods voeten leggen. En we nodigen u van harte uit om daaraan mee te doen. Dus elke tweede dinsdag, wanneer het ook bidstonde is, of gebedsconcert. Behalve met Pasen, dan gaan we in plaats van die dinsdag Goede Vrijdag doen, want dan komen we hier samen voor het avondmaal op vrijdagavond. Nu, u krijgt dat nog wel via de mail of via de courant. Zo, ik hoop... Oei. Ja, dat mag ook deze. Dat u beseft wat uw identiteit is. Dat u een vitaal onderdeel bent. Dat u door God bedoeld bent als een deel van zijn lichaam. Amen.